Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Onze vorige podcast ging over tussentaal. Deze podcast gaat over binnentaal. Daarom spreken we vandaag met Rico Schuijers, sport- en prestatiepsycholoog. Hij kreeg bekendheid door de begeleiding van Olympische gouden medaillewinnaars als de hockeyvrouwen, de waterpolovrouwen en de roeiers 8. Maar ook begeleidt hij politiepersoneel, luchtverkeersleiders en professionals in organisaties.
Onze belofte is dat leidinggevenden en professionals in organisaties, dat die heel veel baat kunnen hebben bij jouw vakgebied in hun dagelijks werk.
Prima.
En dan gaan we nu even een gek bruggetje gelijk maken. Ja. Rico, we zitten hier de tweede keer.
Ja.
We zaten hier namelijk de eerste keer,
ja,
hebben een prachtig gesprek gevoerd.
Ja.
Alleen hadden wij een foutje gemaakt, waardoor de geluidskwaliteit slecht was.
Mm-hmm.
Dus ik vroeg me af, vanuit jouw expertise,
ja,
wat betekent dat voor ons gesprek nu?
Kijk, om als doel te hebben dat het eenzelfde soort gesprek wordt als de vorige keer, dat kun je niet van tevoren zeggen. Dat is echt de beroemdste valkuil waar je in kan stappen. Dus ik heb het weer opengehouden. Dus ik dacht van, nou, ik vertrouw op mijn expertise. Ik vertrouw op, als er een vraag komt, dat ik weet welk antwoord ik kan geven. En het ontwikkelt zich wel weer vanzelf. Zal ik meteen even al een belangrijk ding vertellen. Over, als het een keer heel erg goed is gegaan, dan kun je dat vergelijken met de toestand slaap. De toestand slaap, daar kom je in door voorbereidingen te treffen om dat voor elkaar te krijgen.
Mm-hmm.
Dus je doet de grote lamp aan, kleine lamp aan, bathroom ritual. Dan doe je de grote lamp uit, je gaat liggen, je zet de wekker, de kleine lamp uit, ogen dicht en vervolgens doe je niks. Dan kun je gaan slapen. Stel dat je dat niet gaat doen, hè, stel dat je naast het bed gaat staan en je houdt de muziek aan, en dan kun je moeilijk gaan slapen.
Ja.
Dus de valkuil is, als iemand een keer het heel goed heeft gedaan, dat hij dan zegt, oh, maar dan ga ik de volgende keer precies hetzelfde doen. En dat is dus niet de bedoeling. De eerste keer is het goed gegaan, omdat je al die stappen hebt genomen, al die verwachtingen en al die dingen gedaan. En je hebt niet gezegd, ik doe het hetzelfde als de vorige keer. Dus dat doe ik nu ook niet. Ik doe hetzelfde als de vorige keer, maar ik ga weer naar, oké, ik luister, ik ben geïnteresseerd, ik vertrouw op mijn expertise. Dus ik ga weer terug naar mijn basisvaardigheden, om dan te kijken dat dit gesprek goed gaat.
Als ik jou zo hoor praten, dan gaat dat heel erg over het gesprek met jezelf, voorafgaand aan, in dit geval een interview of een belangrijk event.
Ja, ja.
Hoe spreek ik mezelf toe? En,
ja,
en wat je net zegt, laat me ook heel erg denken aan wat ik uit de topsport hoor.
Mm-hmm.
Iedere wedstrijd is een nieuwe wedstrijd. Dus daar,
ja,
moet ik mij,
ja,
ook nu op voorbereiden.
Ja, en er zijn erbij die dat dus niet doen. Dus van de vorige keer hebben we verloren van hun, dus nu moeten we winnen.
Ja.
En dan ga je niet meer open, zeg maar, die wedstrijd in.
Voor mij is dit een van de belangrijkste vaardigheden die ik toenertijd bij jou eigen gemaakt heb. Of in ieder geval waar ik mee in contact kwam. Want dit was, ja, precies wat er bij me gebeurde toen ik deze voorbereidde. Ik baalde als een stekker. Want het feit dat die geluidskwaliteit slecht was, kwam,
ja,
toen door iets wat ik verkeerd gedaan had. En wij luisterden die podcast en inhoudelijk was het een rete goed verhaal. Dus ik dacht inderdaad, ja, de eerste keer, wow, we gaan hetzelfde flow volgen, hetzelfde verhaal. Maar dan zet ik mezelf muurvast.
Ja.
Dus mijn doelen stellen, is precies wat jij zei, die moeten we terug in dit geval naar procesdoelen. Naar, goh, ik luister, ik probeer de vragen te stellen en erop te vertrouwen dat we een mooi resultaat,
ja,
krijgen. Wat misschien wel anders, ja, is dan, ja, de vorige.
Ja, en het kan misschien beter zijn zelfs dan.
Ja.
Maar je hoeft je niet vast te zetten in dat je hetzelfde wil doen, want dan blijf je hangen. Ja.
Ja.
En die binnentaal, dat is wel belangrijk, want die komt dus terug in hoe de doelen die je stelt. Maar dat wordt binnen de literatuur wordt dat self-talk genoemd. He, hoe praat je tegen ze? Dat kunnen zinnen zijn, maar dat kunnen ook klanken zijn. Hè?
Ja. Want die self-talk, dat is dus een van de kenmerken waar je mensen bewust van wil maken, denk ik. Hè? Kun,
ja,
je daar iets over,
ja,
vertellen? Waarom dat zo belangrijk is, dat gesprek? Dus je noemde net al,
ja,
doelen stellen trouwens.
Ja, dat is een andere vaardigheid.
Dat is een vaardigheid,
ja,
waar je,
ja, ja,
veel mee werkt. En deze is self-talk.
Ja, dus het heet ook wel gedachtentraining. Dus wat ik met een sporter doe, en heb met Ewout destijds ook gedaan. Je gaat na over wat je tegen jezelf zegt voor een prestatie. En dat kan van allerlei verdelingen kan dat hebben. Maar één daarvan is bijvoorbeeld dat een gedachte die je kunt hebben, dat die niet helpend is om het goed te kunnen doen. Dus als je zegt, ik mag geen fouten maken. Nou, als je een beetje helder over nadenkt, dan is dat een niet helpende gedachte. Want in de meeste dingen maak je wel een fout, dus dan moet je kijken hoe dat doet. Dus dan ga je samen met een sporter na van, hoe zou je nou anders kunnen denken, zodat je daar wel iets aan hebt.
Ja.
Nou, en dat noemen we dus een helpende gedachte om te bereiken wat je wil bereiken, of om je te voelen zoals je zou willen voelen.
Ja.
Nou, en dat is een heel proces. En de ene heeft last van die gedachtes om dan weer om te zetten naar andere gedachten. En een ander heeft weer helemaal last van andere gedachten. Je kunt als gedachtefout hebben een overdrijving. Hè? Dat het is een ramp als ik verlies.
Ja.
Nou ja, daar moet je even over nadenken. Volgens mij is dat niet zo. Hè? Het is vervelend, het is jammer, maar het is geen ramp. Dat zijn een aantal voorbeelden van die denktraining. Ja.
Dat vraagt trouwens gelijk dat je wel bereid moet zijn om er mee aan de slag te gaan en om ze te willen veranderen.
Het criterium voor dat mensen iets willen veranderen is last hebben. Het zit hem echt in, heb je last van die gedachten? Zorgen die echt ervoor dat je te zenuwachtig bent, te afgeleid bent, te veel van jezelf eist. En dan krijg je natuurlijk de verhouding tussen heel veel uren trainen, graag willen dat het eruit komt en dan komt het er niet uit, zeggen ze dan.
Yeah.
En heel veel sporters die bij mij komen hebben eigenlijk het volgende, dat hun trainingsniveau is zeg maar dit niveau, hè, als ik dat zo met mijn handen doe. En het wedstrijdniveau is daaronder. En daar balen sporters van. Want ze trainen zich de blubber en dan kunnen ze het niet laten zien in de wedstrijd. Nou, dan dat stukje verschil is eigenlijk altijd mentaal. Bijna nooit fysiek. Ja, en daar is het dan fijn om die stap dan te kunnen maken.
Op moment supra.
Ja.
Misschien goed dat je begint met, wat zijn de belangrijkste technieken? Je hebt er al twee genoemd, blijkbaar. Het heeft met doelen stellen te maken, het heeft met gedachten
te maken. Ja.
Kun je die technieken eens de revue laten passeren en het belang ervan?
Ja, nou, dan beginnen met doelen stellen. Een grote valkuil voor heel veel mensen is te veel denken aan een resultaatdoel. Dus dat is het doel wat pas bekend is op het eind van wat je doet. En dat is winnen of verliezen. Of slagen of falen. Of de opdracht binnenkrijgen of niet. Of dat anderen het gedrag gaan vertonen wat je wil of niet. Dat is het resultaatdoel. Daar heb je maar ten dele invloed op. Waar je meer invloed op hebt, is het procesdoel. Het procesdoel is wat ik doe. Dus heel specifiek is dat bij een tennisservice, hoe gooi ik de bal zo recht mogelijk omhoog? Hoe zorg ik dat mijn lichaam naar achter gaat en dat ik doorsla? Hoe beter je dat doet, hoe groter de kans op een goede service. En niet van hij moet in, hè, want dan wordt het lastig. Dat is een hele belangrijke. Gedachten hebben we al gehad. Dus dan is dat verschil tussen helpend en niet helpend, om dat duidelijk te maken. Nou, de derde grote vaardigheid is controle over je spanningsniveau. Dus zodra er iets gebeurt, gaat je lijf aan. Dus je hart gaat aan, je spieren gaan aan. Dus je maakt je klaar om iets te doen. En dat kan genoeg zijn of dat kan te veel zijn. Dus als je te veel spanning ervaart, dan verkramp je. En dan knijp je te hard in het racket en dan gaat het ook mis. Of je bent weer te los en dan gaat het ook niet goed. Dus je zult moeten leren om te plussen, heet dat, als je te weinig spanning hebt.
Dus dat zie je ook die mensen soms die zichzelf teppen.
Ja, die slaan en dan ademen. En dan peppen ze zich echt op.
Okay.
Maar op het moment dat je te zenuwachtig bent, moet je weer met je adem bijvoorbeeld zorgen dat je rustiger wordt. En voor iedere taak, zou je dan kunnen zeggen, is er een soort optimaal spanningsniveau. Dus voor presentaties, voor als je als leidinggevende een gesprek hebt, ook daar heb je een soort ideale spanning die voor jou fijn is, waardoor jij op dat moment optimaal functioneert.
Ja.
Het belangrijke daarbij is dat je dan bewustwording hebt van, ben ik nou te slap of ben ik te gespannen? En ik heb toevallig vanochtend een voetbalster getraind die in de examens zit. En die zei van, ik heb wat jij vertelde gebruikt. Dus ik heb op het moment dat ik het even niet meer wist en ik begreep de vragen niet, ben ik even rustig gaan zitten. Ik heb mijn pen neergelegd. Twee keer rustig geademd. En toen wist ik het eigenlijk wel weer. Dus ik kwam niet in de paniek. Hè? Mijn hart nam het niet over, om het zo te zeggen. Maar ik bleef rustig, waardoor ik bij datgene kon wat ik had geleerd. Dus dat plussen en minnen is een hele belangrijke. Dan hebben we een ander belangrijke, is visualiseren. Visualiseren wordt gedefinieerd als het creëren van een situatie in je hoofd. Mm-hmm. En dan heb je dat je bijvoorbeeld voorstelt dat je een penalty neemt. Of je stelt je voor dat je een praatje houdt voor een grote groep. Hoe beter je dat doet, hoe belangrijker het is hoe je dat gevoel voelt.
Ja.
En ik ga meteen even demonstreren voor de meeste luisteraars. Dat beelden zijn sterker dan woorden. Dus jullie krijgen een opdracht van mij. Die opdracht die luidt, denk niet aan een sinaasappel. Nou, wat zie je dan voor je?
Een sinaasappel.
Ja, dus daar kun je ook niks aan doen. Dus je hersenen kent dat woord niet. Dus als je als leidinggevende zegt, nou, als ik maar niet ga stotteren, dan ga je dus stotteren.
Ja.
Dit heeft ook heel erg te maken met de wijze ook waarop je niet alleen jezelf toespreekt, maar dus ook hoe je anderen toespreekt. Want als ik tegen iemand anders zeg, doe dit niet, ja, dan ziet hij precies wat je eigenlijk niet wil dat er gebeurt.
Precies. Nee, dus coaching, training is heel erg belangrijk dat je inderdaad zegt wat je wil dat er gebeurt.
Ja.
En niet wat je niet wil dat er gebeurt. Of in ieder geval, Je kunt het wel noemen wat je niet wil dat er gebeurt, maar ook dat je wel wil wat er gebeurt. Dan maak je al in je hoofd een neuraal netwerk. Dus je gaat echt al verbindingen maken, alsof je het leert, dat dat gaat gebeuren. Dus als je bang bent dat er iets gaat gebeuren, dat leer je dan ook. Want je ziet het ook dan voor je. Ja, het lichaam doet dan verder niet zoveel. Die reageert daar gewoon op. Ja. Je spieren volgen je hersens.
Ja.
Dus als het dan verkeerd gaat, dan gaat het mis. En de laatste is focussen. Concentreren. En daar heb je twee grote dingen bij. Eentje is dat je je aandacht richt op datgene wat belangrijk is om te doen. Dat heet dan ik en mijn taak. Dat zijn 6 cirkels die daarmee te maken hebben. Als je in cirkel 1 zit, dus de middelste cirkel, ben je echt bezig met waarnemen, beslissen en uitvoeren. Als je die 3 dingen goed doet in een taak, welke taak dat ook is, dan gaat die taak goed.
Dan zit je in het moment.
In het moment.
En ik stel me zo voor, bij Jinek was dat ooit, die met haar talkshow, op een gegeven moment nam een gast het over van haar en die vroeg wat maakt dat jij het zo goed doet.
Ja.
En toen zei ze, als ik maar in het moment blijf.
Precies. Ja, het is eigenlijk zorgen dat je hier en nu bent. Dus goed waarnemen, goed beslissen en goed uitvoeren. Als je niet goed waarneemt, dus negatieve gedachten hebt, de verkeerde beslissing neemt, te voorzichtig of te veel risico neemt, of je voert het niet goed uit, je verkrampt of je doet gewoon, dan speel je niet goed of doe je het niet goed. Dan presteer je minder dan je zou kunnen. En afhankelijk van je basisniveau, ja, red je het dan nog wel of gaat het echt mis. Ja. En wat ik dan aan mensen uitleg, ik heb een boek over geschreven, dat heet Focus. Dat die cirkels, dat zijn er dan 6. Ik zal ze kort noemen. Dus cirkel 1 is hier en nu.
Ja.
Cirkel 2 is afgeleid door directe afleidingen. Dus het weer, de omstandigheden, het publiek, de scheidsrechter, de gesprekspartners, noem alles maar op.
Ja.
Dat is cirkel 2. Cirkel 3 is dat je vergelijkt hoe het op dat moment is met hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Dus je doet iets en tijdens dat je doet denk je, chips, dat kan beter. Ik ben uit vorm. Vorige keer ging het wel goed. Dan zit je. Dat doet er heel veel hoor. Dit zullen mensen wel herkennen, want dan ben je constant bezig met. Ja, het moet beter, het moet anders, het gaat niet goed.
Ja, hoe het is en hoe je het gehoopt had.
Het gehoopt had of hoe het zou moeten, volgens een norm. Ja. Dat is cirkel 3. Als het dus niet zo lekker loopt, kun je naar cirkel 4. Dan kun je denken: oh jee, als dat zo doorgaat, dan verlies ik. Of ik sta nu op winnen, nog eventjes en we hebben gewonnen. Dan kun je nog verder weg, de gevolgen ervan. Als ik de halve finale win, zit ik in de finale. Wat zullen de mensen van me vinden als ik het hier niet goed doe? Dus even naar de luisteraar. Als je jezelf zenuwachtig wil maken, moet je vooral in cirkel 5 gaan zitten. Succes gegarandeerd, zou ik maar zeggen. Op zenuwen dan.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En dan kun je nog verder weg. En dan zit je dus in cirkel 6. En cirkel 6 vraag je echt serieus af wat je daar in godsnaam aan het doen bent.
Ja.
Dan ben je ook zeg maar los van de taak. Je bent er wel, maar eigenlijk ook niet.
Hey Rico, we hebben even kort die 5 vaardigheden aangehaald nu, die je traint met sporters. Ik wil even terug naar de 2 dingen tot nu toe waar ik super nieuwsgierig naar ben. De ene zei je, de aanzet tot zo'n verandering of training is vaak dat je ergens last van hebt. En wat ik daar altijd super ingewikkeld in vind is, als ik het niet ken, weet ik ook niet of ik er last van heb. Dus als ik even de ervaring die ik bij jou opgedaan heb vertaald naar waarmee ik startte. Ik startte eigenlijk met, joh, weet je, ik heb het gevoel dat ik af en toe met mijn werk op het veld sta en andersom in mijn hoofd. Maar wat je me hebt aangereikt, heeft ervoor gezorgd dat ik hele andere dingen ook ervaren heb als waarde. Maar ik merk dat het een veel grotere impact heeft gehad dan ik, zeg maar, mee instapte. En waar ik altijd nieuwsgierig naar ben, is hoe kun je nou mensen zover krijgen dat ze die stap zetten, zonder dat ze het misschien al weten wat ze precies gaat brengen?
Kijk, de meesten komen inderdaad met last. Ik heb last en die willen aan iets werken. Waar wij als beroep wel last van hebben, is de gedachtegang van, ja, maar dat mentale training, dat heb ik niet nodig. En dan zeg ik, het is geen kwestie van niet nodig hebben. Je hebt altijd met mentale processen te maken. De hele dag door. En wat jij ook zegt, het helpt op allerlei momenten. Alleen vanuit het idee van dat je dus iets niet goed kunt en het dus nodig hebt, ja, dat weerhoudt mensen om er iets mee te doen. Ik heb 1 keer een judoka getraind. Ik mag het er ook noemen, het is van Emden. En die is eigenlijk een van de weinigen die zei van, nou Rico, ik heb geen last, maar ik wil weten dat ik alle vormen van training heb gedaan voor ik naar de Olympische Spelen ga. Ik wil mezelf niet kunnen verwijten dat ik een onderdeel niet heb gedaan. Dus ik heb mijn voeding, ik heb mijn krachttraining, mijn judotraining en ik wil mentale training. Vertel mij alles wat je weet, dan pluk ik eruit wat ik kan gaan gebruiken. Ik zeg, nou Annika, prima, gaan we dat doen. Dus niet probleemgericht, maar meer ja, in het gebied noem ik dan van 0 naar 1. Hè, van normaal gedrag naar topsportgedrag.
Ja.
Ja, dat vind ik echt fijn om zo te kunnen werken.
Ja. Ik had beloofd, ik ga even terug, hè, dat die leidinggevende, die professional, dat die heel veel baat kan hebben ook bij deze technieken.
Ja.
Kun jij eens voorbeelden geven waarvan je zegt, kijk, dit zijn momenten in het werk waarop je dat gewoon heel erg goed zou kunnen toepassen?
Stel dat je een vergadering hebt of een belangrijk iets en dat gaat of heel goed of juist niet zo goed. Mm-hmm. Dan heb je die ervaring en dan moet je een moment later moet je weer iets anders doen. Mm-hmm. Nou, zo'n overgangsmoment, hè, dus als je zeg maar woorden hebt gehad met de ene medewerker, ja, dan is de volgende medewerker de pineut.
Ja.
Qua emoties, maar niet, hè, want dan moet je eerst stoom afblazen. En dan... Dus je zou dit kunnen gebruiken, alle vijf, hè, je zou ze alle vijf kunnen gebruiken als tussenstap van de ene vergadering naar de andere vergadering.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, wat is het doel voor de volgende vergadering? Hoe is mijn spanningsniveau na de vorige vergadering? Moet ik even gaan minnen? Mm-hmm. Moet ik even afleiding zoeken? Want anders zit ik helemaal naar binnen en ik ben nog helemaal beschäftigd met dat andere gesprek. Waar leg ik mijn focus? Ik leg mijn focus bij de volgende. En je checkt welke gedachten je hebt en dat je die dan gaat veranderen. Nou, dan kun je prima in de tijd dat je door de gang loopt, kun je zeg maar die hersteltijd gebruiken.
Ja, ja? Dus bijvoorbeeld, ik heb een leidinggevende heeft een gesprek met zijn directeur.
Mm-hmm.
Dat is een heel vervelend gesprek waar die leidinggevende met een heel naar gevoel naar buiten gaat.
Bijvoorbeeld, ja.
En hij weet zo meteen heb ik een vergadering van 10 mensen die ik ga voorzitten en ik vul daar een belangrijke rol bij.
Ja.
En hoe krijg ik mezelf vanuit deze frustrerende gevoel, teleurstellende gevoel, hoe krijg ik mezelf op een goede manier weer in de wedstrijd om die vergadering goed te gaan doen?
Ja.
En wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen doen? Want hij voelt zich heel naar.
Nou, dan kun je dus zeggen van, ik ga zorgen dat mijn ademhaling, dat ik die ga controleren.
Mm-hmm.
En een andere manier is, en dat is een grote manier waar eigenlijk alles bij zit, die wordt dan genoemd parkeren. En parkeren is precies wat je met een auto doet, het tijdelijk wegzetten van iets. Dus als jij 2 uur gaat winkelen in een stad, dan zet je de auto neer en je haalt hem op een gegeven moment ook weer op. Nou, dat is denk ik 10 seconden dat je daaraan denkt. Dus de andere 1 uur 59 minuten en 40 seconden denk je niet aan die auto. Nou, dat gun ik heel veel mensen. Ja, dat je het vervelende gesprek wat je hebt gehad, dat je dat pakt. Je gaat het niet vergeten, want je wil er nog wel iets mee.
Ja.
Maar je wil niet dat het interfereert met de volgende taak.
Ja.
Dus dan parkeer je echt wat er is gebeurd. En dat is te leren. Je laat het bij wijze van spreken in de gang staan. Je gaat dan naar binnen wat jij noemde. En dan ben je dus in je rol als leidinggevende je leidt dan die vergadering. En dan is die vergadering afgelopen. En dan ga je weer terug. Denk, goh, wat was het toch een rotgesprek? Even kijken. Wat ga ik daarmee doen? En dan, dat is een combinatietechniek. Ja.
Bij dit soort technieken, zoals ik het ervaar, daar helpen rituelen daar ook heel erg bij. Dus ik weet nog dat ik van jou toen aangeleerd kreeg. Dat was dat hij op mij heel erg, als ik dan van mijn werk, in mijn geval de sporthal binnenliep, dan hing ik letterlijk mijn werkkleren aan de kapstok. En ik zei daar ook echt tegen mezelf, mooi, mijn werk en mijn sores blijven hier nu even hangen. En terwijl ik mijn sportkleding aantrok, stelde ik mezelf de vraag, oké, en wat wil ik dadelijk op dit veld gaan brengen? En opeens had ik een heel ander mindset. En ik heb dat verteld aan mensen die ik begeleid ook wel. Dus ik doe dat nog steeds als ik thuis kom. Hetzelfde, ik kan een fijne of een hele vervelende dag gehad hebben. Ik hang mijn sores aan de kapstok en voordat ik de woonkamer binnenstap bij mijn vrouw en kinderen, stel ik mezelf de vraag, oké, en wat wil ik hier brengen? En die switchmomenten, daar heb je het over, of niet?
Zeker. En ik denk dat je met dit voorbeeld heel veel mensen helpt die zeg maar hun werk mee naar huis nemen. En dus thuis geen fijne echtgenoot of vader zijn, omdat ze de stress die ze van het werk hebben niet los kunnen laten.
Ja.
Als nou iemand zomaar gaat proberen van nou met het weghangen van de jas, dan krijg ik dat. Dat is te kort door de bocht. Je moet echt wel, wat jij ook zegt, je mindset, hè, dus de gedachtegang, je zelfspraak, je binnentaal, echt wel veranderen om dat te doen. En dan helpt inderdaad zo'n handeling om dat te doen. En dit is wel een heel mooi voorbeeld, want ik ben ook grondlegger van het programma Mentale Kracht bij de Nationale Politie. En daar hebben we echt een paar keer gehad dat precies wat jij zei, Ewout, hè, dat politiemensen zeiden van nou, dankjewel voor deze training, maar met name namens mijn vrouw en kinderen. Want die zeiden, papa is weer terug.
Ja.
Ik heb echt geleerd, zegt hij, in de auto om met ademen, met parkeren, met andere gedachtes, andere focus, te zorgen dat ik het werk bij het werk liet. En dan als echtgenoot en vader thuis kwam. Dus namens vrouw en kinderen, dankjewel voor deze training.
En Rico, kost het veel energie en moeite om deze vaardigheden te automatiseren bij jezelf?
Iedere verandering kost energie. Dus een stilstaande trein kost geen energie. En een trein op volle snelheid kost geen energie. Maar als je hem op gang wil brengen of je wil hem remmen, dat kost energie. Dus de veranderingen gaan niet vanzelf. En gedragsverandering is wat dat betreft ook echt een hele lastige. Mensen zijn echt gewoontedieren. Mm. Zijn gewend om dingen op een bepaalde manier te doen. Ook al is het niet helpend. Mm. Zijn mensen toch, hebben toch de neiging om te blijven doen wat ze deden. Dus je moet echt een goede reden hebben wel om het te gaan veranderen. Ja. Dus het begint ook wel met zelfkennis.
Ja.
Dus daardoor gebruik ik testen. Dus ik maak een sportpsychologisch profiel van mensen. Dat ze weten wat hun sterke punten zijn en hun verbeterpunten zijn. Ja. En dan kunnen we daaraan werken.
Ik maak me iets vragen over motivatie.
Ja.
Er zijn heel veel jongeren, er zijn heel veel werknemers. Het uitstelgedrag, et cetera. Kun je daar iets met jouw 5 basistechnieken van hoe dat een impact kan hebben op je motivatie?
Daar zit eigenlijk nog, kijk, alle vaardigheden zijn dan nodig. Hè? Want als je geen zin hebt, nou, dan moet je over een nieuw doel stellen. En dan moet je spanning opbouwen en noem maar op. Maar er zit eigenlijk iets anders onder. Als het specifiek over de motivatie gaat van om dagelijks naar je werk te gaan, dan zijn er heel veel. Hè? Maar wat ik eruit wil pikken is de volgende. Er is een groot verschil tussen mensen die hebben een taakgerichte doeloriëntatie, zo heet dat. Dus die willen hun taak goed doen, willen eigenlijk zichzelf steeds verbeteren. En er zijn mensen die hebben een competitie-ego-gerichte oriëntatie. En die willen eigenlijk steeds beter zijn dan een ander, het liefst nog met zo min mogelijk training. Dus een grondmotief wat mensen kunnen hebben is beter zijn dan een ander of beter zijn dan jezelf. Nou, daar zit echt een heel groot verschil in. Dus als jij geen zin hebt op maandagochtend en ik zou tegen jou zeggen, ja, maar als jij gaat, dan word je de beste en dan word je, en jij hebt dat niet, je wil alleen maar beter, dan denk je, ja, Rico, slaat nergens op.
Ja. Ja?
Terwijl als ik het andersom zeg, dus als ik zeg van, als je op maandag gaat, dan word je weer beter vandaag, of dan word je weer, en jij zegt, ja, maar dat wil ik helemaal niet, ik wil gewoon winnen, maakt niet uit hoe, dan raak ik jou niet, zou ik zeggen. Dus een grondmotief om mensen aan te zetten is beter zijn dan een ander of beter zijn dan jezelf. En dan krijg je ook nog erbij, is jouw individuele doel, past dat bij je teamdoel? Dus wat draagt jouw bijdrage op maandagochtend bij aan het hele bedrijf of aan je hele afdeling of aan wat gebeurt er als jij niet bent? Maakt dat een verschil? Maakt het wel een verschil als je er wel bent? Nou, dan wordt het weer wat groter.
Ja.
Maar in alle gevallen zit er denktraining bij, doelen stellen bij, focus zit erbij. Dus eigenlijk zitten alle vaardigheden, elementen zitten erbij. Je kunt bijna geen moment zonder die 5.
Hey Rico, ik heb nog 1 praktische vraag. Ik hoop dat we die praktisch kunnen maken, ook voor luisteraars. Wat ik zelf wel eens ervaar, ik zeg wel dat je gegijzeld wordt soms door je emotie. Dus iemand zegt iets of er gebeurt iets en in je hele lijf, bam, opeens merk je dat er boosheid ontstaat. En ik zie in de praktijk wel eens gebeuren als dat in een interactie terechtkomt in een team. Dat wordt geen effectieve interactie, zeg maar, tussen mensen.
Nee.
Hoe kunnen jouw vaardigheden op die momenten van dienst zijn?
Nou, dan komt er een mantra en dat is eerst ademen en dan de rest. Als je dan namelijk in die emotie een gedachte hebt, dan is dat gewoon een hele emotionele uitbarsting.
Ja.
Dus zodra je hart het overneemt, houdt het helder denken op. Heb je bij 3 grote emoties, dus woede, blinde woede. Als je heel erg verliefd bent, ga je rare dingen doen. En als je heel erg bang bent, ga je rare dingen doen. En dan durf je ook, en dan heb je noemt het heel mooi, je hart gijzelt je, maar je zit dus te veel in je emotionele brein. Op dat moment kun je niet meer helder denken en reageer je heel erg primair en emotioneel. Als je dat wil veranderen, moet je eerst zeggen tegen je hart dat er geen gevaar is. Nou, en dat doe je door richting je hart te ademen. Dus je probeert gewoon rustig te ademen, 2 keer 3 rustig ademen. En dan weer kijken of je er wel kan komen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, meteen. Maar als het je lukt, dan helpt het echt om je emotie te controleren op dat moment.
Ga voor het boek van Rico Schuijers Focus naar bol.com of sportenkennis.nl. Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.